Hey, 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 daar zijn we weer met een nieuwe podcast. En vandaag heb ik de gast Christel Smeets uit België. En zij is mijn collega business mentor. En wij gaan vandaag een podcast opnemen over, ja, wat zijn nou eigenlijk de verschillen tussen Nederland en België? Luister je mee? Superleuk dat je weer luistert naar deze podcast. En vandaag heb ik dus de gast Christel Smeets uit België. Christel, ik ga het gewoon meteen aan jou vragen. Wil jij jezelf even voorstellen?
Nou, dankjewel Kelly voor de invite. Natuurlijk, ik ben Christel Smeets, 40 jaar zelfstandige, ook in het kappersvak. Ja. Dus ik sta al 40 jaar met de voeten in de klei, zoals ze dat in België noemen. En de laatste jaren, en dan heb ik het over de laatste 12, 13 jaar, ook als mentor, als coach. Maar dan meer op de achterkant, zou ik zeggen, dan naar het social media gegeven naar de voorkant. En dat is de laatste jaren dat ik zeg van ja, ik moet daar toch wel werk van maken. Dus, dus voilà, maar ja, daar dat komt wel. Maar we kennen elkaar al heel lang natuurlijk.
Ja, wij kennen elkaar van de periode van Kevin Murphy. Ja, daar deden we allebei educatie.
Ja, klopt. Ik heb educatie, vooral op kleur, heb ik altijd educatie gegeven voor Kevin Murphy. En ook voor andere kleurmerken natuurlijk. Ja. Maar daar kennen we elkaar van. Ja. En uiteindelijk, jij als business mentor voor Nederland, ik voor België. En dan was zo van, wat doet Kelly? Ah, die doet dat en dat en dat. Maar ja, de twee werelden komen heel nauw in mekaars vaarwater, ik moet niet zeggen. Want we zijn geen concurrenten van elkaar, maar we zijn wel aanvullingen. Want wat dat jij doet, doe ik niet. Nee. En wat ik doe, doe jij niet. Dus dat was wel grappig om te weten van, oh, hoe cool is het?
Ja, we hebben inderdaad, denk twee of drie weken geleden met elkaar gebeld. Hè, van, wat doe jij eigenlijk? Hè? Want wat je merkt is dat je elkaar toch gaat, je volgt elkaar, want je kent elkaar. En dan ben je eigenlijk gewoon nieuwsgierig. Nou, uiteindelijk zaten wij toevallig bij eenzelfde event waar we elkaar niet gezien hebben. Maar er zat dan weer iemand die kende jou weer, die ik dan weer niet kende. Dus ja, en dan zie je, de wereld is eigenlijk heel erg klein. En voordat we dadelijk helemaal verder duiken over de verschillen die wij eigenlijk zien tussen Nederland en België, want ik denk dat het wel heel erg leuk is om vanuit jouw perspectief te kijken en vanuit dat van mij. Wat denk jij dat het grootste verschil is tussen Nederlanders en België? Belgische mensen. Het is niet Belgiërs, toch?
Nee, Belgische mensen.
Ja, Belgische mensen. Sorry.
Ja, als we het dan vooral over het kappers, hè, laten we in de context blijven. Als we het vooral over de kappers hebben, is het toch altijd zo van, wij Belgen, wij zijn altijd wel wat timide.
Ja.
Ja, altijd wel, we zitten heel veel in de wachtruimte, zeg ik altijd.
Ja.
We zijn in de afwachtende houding. We scannen eerst de ruimte als we binnenkomen. We gaan nooit helemaal, hier zijn we. En voordat wij de dingen gaan communiceren, gaan we eerst nadenken.
Ja.
We gaan nadenken over, hoe zou ik het zeggen? Op welke manier zou ik het zeggen? En dan voordat je het eigenlijk zou moeten zeggen, dan ben je het al kwijt en zeg je niks.
Dan is het moment al voorbij.
Ja. En dan zit je gefrustreerd.
Ja.
En wat ik merk altijd, en ook de jaren dat ik ook met als educatie ook in Nederland, met mijn collega in Nederland ook educatie gegeven heb, dan merk je toch dat Nederlanders daar veel gemakkelijker open en bloot. Die gooien op de tafel, bekijk het maar, sorteer het maar uit en je weet het gelijk. En soms benijd dat soms. Ik denk van, dat is toch zo gemakkelijk om het te kunnen uit... Gewoon eruit gooien.
Gewoon doen.
En wij Belgen kunnen daar een stukje van leren, denk ik dan anders.
Ja.
Maar er is ook natuurlijk de keerzijde, want ik heb toch ook altijd... En dan denk je van, dat is er een beetje over. Maar volgens mij zijn dat toch wel de grootste verschillen naar houding toe.
Ja.
En dan heb ik het ook over taal. Want ik weet de tijd dat wij... En dan vooral als we even naar de tijd teruggaan, de educatie... Bijbel, de kleuren, de color Bible van Kevin Murphy toen in die tijd, die moest voor België helemaal toch nagekeken worden en herschreven worden. Bijvoorbeeld een stom voorbeeld van het salon of de salon.
Ja, ja, ja.
Nederland is dat de salon, in België, wij lachten daarmee en zeiden de salon, het is het salon. Dat waren zo van die kleine dingen dat je dan toch denkt van, we spreken dezelfde taal, maar er is een heel groot verschil in ja, en uitspraken en zo. Ja, 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 grappig.
Zo heb je het al met poep, hè? Poepen. Ja. Ja, dat ja. Is, betekent in Nederland iets heel anders ja. Dan in België. Ja, of ga zitten op je poep. Ja, dat, is, ja. Ja, dat zeggen wij nooit. Wij zeggen altijd, ga zitten op je kont, hè, ja. Of op je billen.
Ja. Dus, een tas koffie en een kop koffie. Ja, zoveel
ja.
Dingen.
Ja, dus er zitten...
ja, dat is wel grappig. Maar dat is ook wel leuk, hè?
Dat is heel leuk. Ik zie dat ook altijd als we trainingen geven. Nu hadden we in level 26 hadden we ook een aantal Belgische mensen gecombineerd dan zal ik zeggen, met Nederlanders. Ja, en het levert natuurlijk ook altijd wel hilarische situaties op. Want dan zegt iemand, ah, ik heb pijn met een poep. En dan zegt die Nederlander, wat? Wat heb je? Ah ja, poep. Ja, maar dat is, ja, het is gewoon super, super grappig. Maar goed, dat terzijde. Dus wij zijn inderdaad misschien wat rechter voor de raap. Ik denk ook zeker niet altijd. Ik denk dat er ook heel veel Nederlanders niks zeggen. Maar ik denk misschien door ook de woordkeuze die wij hebben. We zijn misschien wat grover gebekt. Hmm. Ik denk jullie zijn wat...
ja, zachter.
Ja, wat sophisticated of zo vind ik altijd. Jullie gebruiken soms mooiere woorden. Ja, dus dat vind ik wel een ding. En als we kijken naar onze verschillen, want dat is misschien ook wel leuk om meteen te benadrukken. Want ik kan natuurlijk makkelijk vertellen wat ik doe, maar wat doe jij
daar precies? Hebben we het over gehad, hè? Wat zijn onze verschillen nu eigenlijk? Nou, nu klanten die bij mij komen, die, die zitten vooral vast in van, ik wil mijn salon niet... ik wil mijn salon houden, maar ik wil op een andere manier werken. En wat is dat dan meestal... En dan heb ik het vooral over conceptueel. Ja. Het herbekijken van, ik heb mijn salon al een paar jaar en dat loopt goed en het draait goed, maar ik heb het gevoel dat ik zo'n beetje in hetzelfde patroon zit. Ik wil een andere richting uit. Hoe pak ik dat aan? Op welke manier? En dan wat het voor mij vooral heel belangrijk is conceptueel het uitwerken, die experience en die beleving voor die consument echt naar een ander level te houden. En dat was in eerste instantie toen wij spraken met elkaar van, wat doe je nu eigenlijk? Ik dacht van, daar hou ik mij helemaal niet bezig. Ik zit in een cijfer. Ja, voor mij is een cijfer ook heel belangrijk. Maar dan is het van, wat krijgt de klant voor datgene wat ze voor betaalt? Ja. Dus die twee werelden liggen heel nauw samen. En dat maakt het ook wel zo mooi, dat je toch wel... Ja, 1 en 1 is 2.
Zeker.
En soms is 1 en 1 3.
Ja.
En niet elke klant is jouw klant en niet elke klant is mijn klant.
Nee, zeker niet.
Ik kan ook niet iedereen helpen, maar degene die zeggen van, ik wil het op een andere manier, help mij even om een richting te bepalen en ik wil die richting uit en ik voel dat daar een match is, dan ga ik helemaal aan. Ja. Dan krijg ik downloads van ideeën en soms, ik heb soms dat mensen tegen mij zeggen van, hoe kom je daarbij?
Ja.
Soms komen er dingen uit die helemaal out of the box, maar ik denk wel vrij out of the box.
Ja, tuurlijk.
En dan krijg ik zo wel de reactie van, waar haalt je het? Ik zeg, dat komt bij mij. Dat is inspiratie met één woord te zeggen, ben ik dan vertrokken. En soms zijn er ook, en zeker in one-on-one gesprekken heb ik dat wel eens, dat ik aanga op iets wat mijn klant zegt. Ik ga daar helemaal op in, dan komt die inspiratie, die creativiteit, die vloeit er gewoon uit. En dan merk ik op sommige dingen dat ze aanhaken. Ja. Van, dat matcht met mij. Om sommige dingen gewoon niks. Dat vind ik al een beetje, dat vind ik al te ver. Nou goed dat ik dat weet. Want als ik weet dat dat niet de richting is, dan ga ik op het andere pad. Dus ik moet heel hard kunnen aanvoelen van, waar voel ik dat je mee bent? Of waar voel ik dat ik heel ver weg ben? Ja. Want voor mij is dat soms al helemaal klaar.
Ja. En als je kijkt, hè, bijvoorbeeld, stel je voor, ik wil me specialiseren. Ik wil bijvoorbeeld van een reguliere salon, wil ik of naar een headspa, of ik wil naar hoofdhuidbehandeling, of ik wil volledig specialiseren op kleur. Of voor mijn partij, als je luistert als schoonheidsspecialist of skin expert, ik zal het mooier noemen. Maar je wil gewoon één specifiek iets of een 3 verschillende onderdelen highlighten. Wat is dan, zal maar zeggen, wat ik dan... Bij jou zou, want ga jij dan helemaal met mij dat concept uitdenken van, we hebben het daar natuurlijk over gehad, dus ik weet het al, maar ik wil het toch ook voor de luisteraar even, van ga je dan ook meekijken van, in welk kopje komt die koffie dan aan? Wat serveer je erbij? Hoe ziet die beleving eruit? Ga jij daar ook echt helemaal in meekijken? Of beperkt dat zich ergens?
Ik ga heel ver.
Ja.
Dus maar hoe dat de klant het aanvoelt, hoe ver dat ze willen gaan, kunnen we echt tot het moment dat zeg altijd, van het moment dat uw klant de deur opendoet,
ja,
tot dat moment dat ze het salon verlaat,
ja,
daar is een, bij elke touchpoint dat, ja, je hebt met uw klant, gaat er iets gebeuren. Maar wie beslist dat? Dat is degene die in het salon staat. Ik, ja, ben, jij bent nog altijd kapitein van je eigen zaak.
Ja.
Je staat nog altijd aan het roeren van je eigen onderneming. Ik kan daaraan aan bijdragen op een manier die bij jou past. Maar ik, ja, ga altijd kijken, wie ben jij als mens, ja, achter de ondernemer?
Ja, ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste
is. Dat is het superbelangrijkste. Ik heb onlangs iemand die zei van, ja, ik heb hier al 4 business coaches gehad. En jij stelt mij 2 vragen waar ik echt over moet nadenken. Zonder dat ik nog maar heb gezegd van, kijk, dit kan ik, ja, dat is mijn concept, dit is mijn werk of mijn werkwijze. Dat waren 2 waar ik zeg, maar dat is superbelangrijk voor, ja, mij. Want als ik niet weet waarom dat je die richting wilt uitgaan en wat zit daarachter,
ja,
ja, dan gaat dat ook niet lukken. En dat kan ook goed zijn dat we geen match zijn.
Ja.
En dan zeg ik dat ook heel eerlijk. En dat, ja, heb ik ook een keer moeten zeggen van, kijk, ik denk niet dat ik jou kan helpen.
Ja.
En dan moet je ook, ik vind dat ook wel...
eerlijk in zijn.
Je moet daar eerlijk in zijn, want, ja, dat komt anders niet...
Nee, maar het werkt uiteindelijk toch niet. En ik spreek best wel met enige regelmaat mensen die dan ook tegen me zeggen van, joh, ik heb net een business coach gehad en het heeft me zoveel duizend euro gekost en ik heb er eigenlijk weinig uitgehaald. Nou, kan dat natuurlijk altijd tweeledig zijn. Hè? Het ene, het kan aan de business coach of aan de business mentor, hoe je het ook wil noemen, liggen. En dat kan natuurlijk ook een gedeelte aan de klant liggen. Maar ik denk wel op het moment dat iemand aangeeft van, hey, ik ben niet tevreden of hey, dit werkt niet. Wat ik vooral heel veel terughoor is dat mensen dan zeggen, ja, ik moest allemaal dingen doen die totaal niet bij mij pasten.
Ja. En ja, dan, dat werkt niet, hè?
Nee, ja, maar ik denk dan ook, dan wil iemand zo'n soort van template bovenop iemand, ja, plakken. En want ja, zo heb ik het in mijn hoofd als mentor. En dat jij moet in dat malletje passen. Maar ja, zo werkt dat
het
natuurlijk
niet. Nee.
Nee, want iedereen is uniek. Hè? En dat is denk ik ook waar jij op aangaat. Dat, ja, is ook waar ik heel erg op aanga. Ik wil ook juist dat, ja, die mens, ik wil jou meenemen in je, ja, onderneming. En die onderneming, dat moet een... Ja, dat moet een vertaling zijn van jouw visie.
Dat moet een verlengde zijn van, ja, de persoon die er dagelijks in staat. Ja. Hè? Want wij werken, als we op werkgebied hebben, 80% zijn we aanwezig,
ja,
in onze zaak.
Ja.
En als dat niet goed voelt, maar dan ben je als mentor of als coach een zaak aan het uitbouwen die van u is,
ja,
naar een andere persoon.
Ja.
Maar dat werkt, dat gaat niet.
Nee, daar krijgt iedereen erg van. Maar de klant krijgt daar ook erg van.
Ja.
Dus de consument in dit geval. Want op het moment dat die dat dan... Ja, als jij iets aan het doen bent wat helemaal niet werkt voor jou en jij bent tegen jouw consument aan het praten, ja, die consument haakt helemaal niet aan. En ik denk juist dat het zo supergoed is, hè, dat inderdaad, ja, die eigen DNA die moet helemaal doorstromen in dat bedrijf. Dus als jij heel rechtdoor bent, dan mag dat. Ik had vorige week of 2 weken geleden in Get Shit Done Dag, had ik een deelnemer en die is heel rechtdoor. En de vorige keer hadden we haar voicemail opnieuw ingesproken. Maar ze zei, ja, Kelly, weet je, luister... Ik luister die voicemail niet. Ik zeg ja. Ik zeg, en wat staat er nu in je voicemail? Ja, hallo, die salon. En spreek in naar de piep en dan bel ik je terug. Ik zeg nee. Ik zeg, je moet gewoon zeggen, luister, dit is de voicemail. Ik luister deze voicemail nooit af. Ik ga je ook niet terugbellen. Dus op het moment dat jij een afspraak bij me wil maken, check dan www.hupsyflupsy. Of bel me op een later moment terug. Of stuur me een WhatsApp. Ik zeg, maar dan weet de klant meteen. Ja. Wat hij aan je heeft, in plaats van dat hij gaat inspreken. Ik moet zelf ook nog steeds een nieuwe voicemail inspreken, want ik ben ook echt gruwelijk slecht met mijn voicemail. Maar dan moet er gewoon in staan. Want ik denk dat juist bijdraagt aan op het moment dat jij dan als consument denkt, oh ja, dat wil ik niet,
tuurlijk,
dan haak je meteen af. Maar dan voldoe je ook geen tijd met mensen in de stoel die niet bij jou horen.
Absoluut, absoluut, want uw klant, het is zo, en ik heb een gelijkaardig... gelijkaardig geval gehad. Of geval, hoor mij nu, geval. Nee, ze zeggen dat niet.
Situatie.
ook iemand die zei van, oh, ik word die telefoon en ik word daar zot van, ik pak die niet meer op. En ja, inderdaad, klanten,
ja,
die willen een afspraak. En ja, die spreken dat in. En die zeggen, ja, nee, ja, ik luister dan wel 's avonds. Maar ja, ondertussen, ja, tijd gaat voorbij. En ik zeg, ja, dat is ook... Ik snap u, ik begrijp,
ja,
u, als je 25... En nooit. Ik heb in de field gewerkt en ik weet hoe vervelend dat het is dat je 10 keren van,
ja,
je klant moet weggaan om die telefoon op te nemen.
Ja.
Dat je klant zegt, doe het door alstublieft.
Ja.
Dus ik weet hoe dat gevoel dat is. Maar het is ook de klant die dan die telefoon
Ja, die wil ook een afspraak.
Die wil een afspraak. En dat, hij zat in een luxe situatie, want er was een klantenstop.
Ja.
En toen heb ik gezegd van, kijk, ik begrijp u en ik begrijp de klant ook. We gaan daar een procedure op doen, zodanig dat jij niet meer gestoord moet worden op het moment dat jij die waarde geeft aan je consument in de stoel.
Ja.
Maar dat die klant die belt,
ja, die wordt ook
wel beantwoord wordt. Want nu zeg je letterlijk, talk to the hand.
Ja.
Dat zeg je nu letterlijk,
ja.
Talk to the hand, I don't fucking care.
Ja.
Sorry voor een uitspraak, maar...
Nee, maar dat mag hier gewoon. Hè. Het is de no bullshit podcast.
Ja. En zo heb ik het nog niet bekeken. Dus inderdaad, we hebben daar een procedure op losgelaten. En ja, dat werd ook... Hij zegt, dat werkt veel beter. Ik zeg, ja, maar dat is alles draait om de duidelijke communicatie.
Ja.
Maar ja, dat is grappig, hè. Dat je dan dat je denkt van, waarom...
Ja, hoe duidelijker, hoe beter eigenlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk altijd. Hey, en als we eens kijken naar die verschillen, hè. En beginnen we meteen met... Ja, in Nederland noemen we dat die blauwe brieven. Ik weet niet welke kleuren dat de Belastingdienst bij jullie heeft. Ah, Christel, heeft daar geen... die kijkt nu echt zo van... Ja. Belasting, betaal het dan.
Jawel, ik heb nog van ze een hele gepeperde gehad vorig jaar. Dus jawel, ik ken ze goed genoeg. Maar ik zie niet naar de kleur, ik zie alleen de cijfer wat je moet betalen.
In Nederland zijn die enveloppen blauw. Dus ze zijn...
Nee, ik denk wit.
Ah, ja. Ja, bij jullie zijn ze wat sneakier. Bij ons raakt door, je weet meteen...
Ze zijn wel groot.
Ja, dat is altijd. Maar goed, dat is al een groot verschil. In België zijn alle diensten, in elk geval in Kappersland, zijn 21%. En wij hebben natuurlijk 21% op de producten en 9% op de behandelingen. Dus dat is denk ik al een groot verschil.
Ja.
De prijzen liggen ook wel wat hoger in België.
Ja, en als we even gaan hebben over loontarieven, is ook een gigantisch verschil. Want dat weet ik nog in de tijd dat ik ook samen met mijn collega in Nederland, de alle twee educatie, dat ze zei van, Christel, ja, maar je kunt onze dingen niet vergelijken met elkaar. Nee. Want wij hebben bijvoorbeeld woon-werkverkeer, is in Nederland vastgesteld.
Ja.
In België is dat ook een vastgesteld tarief, maar dat ligt maar 3, denk ik, ten opzichte van Nederland. Dus ja... De Nederlandse firma was zoiets van, wow, dat is maar te duur. Ik zeg, dat is de Belgische...
Ja, wij betalen hier 23 cent per kilometer.
Ja, dat is een opgeslagen, want ik heb nog geweten...
Ja, 19.
En bij ons is het nu 0,43 de kilometer.
Dan moeten toch mensen moeten verhuizen naar
België. Dan krijg je een heel ander een vertekend beeld. Hè, want ze zeggen van, maar daar is het goedkoop, daar is het... wacht even.
Maar het is eigenlijk wel grappig, want als je kijkt bijvoorbeeld naar de benzineprijzen... De benzineprijzen hier zijn
was dus morgen naar hier aan het rijden.
Ja, en wil je nog tanken?
2,5 voor een liter diesel.
En dat is nog echt heel goedkoop. Hè? Dus gemiddeld 2,25 nu ongeveer. Ja, voor diesel en ook 2,25 voor eurotje. Dus
bij ons staat hem aan 2,07.
Ja, maar dat is ook
hoog.
Dat is echt extreem hoog. Want ik heb laatst, ik denk dat een maand of twee geleden, heb ik nog voor 1,65 getankt in België. En toen zei ik nog, ik denk dat wij gewoon elk weekend naar België moeten met een paar jerrycans.
Ik woon op de Nederlands-Belgische grens en... Ja, ons tankstation. Je ziet heel veel Nederlanders die in België komen.
Maar eigenlijk is het dan best wel gek, want je krijgt eigenlijk meer reiskostenvergoeding, maar het tankje is dan weer goedkoper. Dus dat is best wel weer, het is ook alweer interessant hoe dat werkt. Ik heb geen idee welke gedachte natuurlijk daarachter zit, maar in Nederland is dat inderdaad 23 cent. Ja. Maar belastingschijven, dat heb ik toevallig laatst ook helemaal uitgezocht. Jullie hebben maar een belastingvrije voet tot 10.000 euro. En daarna ga je al belasting betalen. Dus de eerste schijven in België zijn wat duurder dan in Nederland. Uiteindelijk komen we allebei op hetzelfde uit. Allebei is het boven een x-bedrag ga je 49,5%
belasting. Ja, ik zeg altijd 50% is ook belasting.
Het is een hoop geld.
Ja.
Dus of... En ik denk ook dat dat een verschil is, dat bij jullie is er sneller een omschakeling richting de BV dan bij ons. Dat schakelpunt bij jullie ligt bijvoorbeeld lager. Bij ons in Nederland begint dat rond de 85.000 euro winst. En bij jullie zit dat omslagpunt vele malen lager. Ja, ik heb al veel mensen die bijvoorbeeld alleen werken in België,
die
zijn dan toch in een BV.
Ja.
En dat is hier in Nederland is dat eigenlijk vaak pas als je met een team werkt.
Ik merk wel dat er toch nog weinig zelfstandigen, en dan heb ik het vooral eenmanszaken, die omslag maken in België. Je hebt nog zoiets van, het niet weten hoe dat ze die omslag moeten, ja. moeten maken. Want dat is een heel andere,
ja,
is een heel andere sturing ook, hè, van je bedrijf.
Nou ja, dat,
niet vergelijken met een eenmanszaak.
Ik denk inderdaad dat in Nederland ook zo is. Want wat je dus ziet is, en dat is in België echt heel heftig. In België zegt de boekhouder gewoon, ah ja, maar ja, je kunt gewoon van diezelfde rekening pinnen. Dat maakt allemaal niet uit, dan schrijven we erop privé. Mm-hmm. Dus heel veel Belgische ondernemers die ik
leven
ook spreek.
Uit de kassen.
Ja, die hebben geen idee wat ze zichzelf aan salaris overmaken. En op het moment dat ik dan zeg bijvoorbeeld bij een price perfector van goh, ja, het is belangrijk, hoeveel geld zou je willen hebben? Wat is een ideaal salaris? En zeggen ze, ah ja, amai, dat weet ik helemaal niet, want ja, ik heb geen idee. Ik pak altijd zomaar van de zaak. En dan geef ik ze eigenlijk altijd huiswerk, dat ze dat dus moeten gaan opschrijven. Maar bijvoorbeeld uit eten kan bij jullie makkelijk. En dat ligt hier in Nederland wel echt,
ja,
veel meer om aan bannen.
Minder.
Wordt wel beter.
In het weekend of zo, nee. Dan is uit eten die bonnetjes die je kunt opnemen.
Die kunnen niet meer, hè?
Nee, nee. Dat gaat niet meer. En dus ook wel, het is niet van elk restaurant is een ticket die je kunt afschrijven.
Nee.
Zo simpel. Allee, de wetgeving is daar ook wel.
Ja, het is wel veranderd. En ik weet, en ik ga dat toch lekker benoemen hier in de podcast. Ik weet in elk geval, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Dus dit heeft niemand gehoord.
Ik luister niet, ik ben niet hier.
Nee, jij bent ook niet hier. En er luistert ook verder helemaal niemand naar deze podcast. Maar ik heb toch ook altijd wel het idee dat er zo nog wel eens wat meer langs die kassa afvalt. Dat is ook wat nog gebruikelijker. Helemaal in het begin, 9 jaar geleden, kreeg ik soms gewoon dubbele boekhoudingen.
Ja.
Dus dan zeiden ze, ja. Ah ja, dit is de witte boekhouding en dit is de andere kleur. En ja, dat is hier in Nederland, is dat al heel lang echt geen optie meer.
Ja, in België begint dat ook wel. Ja. Denk dat we die richting ook wel aan de uitgaan.
Het wordt natuurlijk ook moeilijk. Hè? Mensen betalen weinig contanten, alles is pinder. Overheid wil natuurlijk
maar
alles.
Denk maar eens richt maar eens een salon in.
Ja, maar dat kan
denk
niet
in zwart. Denk aan je meubelen en producten en toestanden. Het is niet mogelijk om dat allemaal...
Nee, maar dat wil je ook helemaal niet, want dat kan je allemaal afschrijven.
Ja.
Dus dat kan je gewoon mooi opvoeren. Dat scheelt je weer aan belasting. Dus ja, het is eigenlijk ook wel gek als je dat zou doen. Maar dat zijn dus inderdaad wel van dat soort verschillende lonen. Hè. Ja, je haakt er al eventjes aan. Lonen zijn in België echt nog wel een stukje hoger. Nu komen wij Nederlanders wel langzaam omhoog. Wij zijn afgelopen 4 jaar zijn wij 37% gegroeid in het salaris.
Veel, hè?
Ja, het is enorm veel. Heb je enig idee? Ik heb eigenlijk niet gekeken naar België. Heb jij enig idee of er zoveel stijgingen zijn geweest? Ik kan misschien ondertussen ook wel heel eventjes opzoeken.
We hebben sowieso jaarlijkse
jullie hebben wel, ja.
De inflatie heeft dat ook al te maken. Maar gelijk dat bij jullie de laatste jaren is geweest, dat wij dachten van, wow.
Ja.
En wij hadden zoiets van, oké, Nederland is een inhaalmanoeuvre aan het doen. Want wij lagen ten opzichte van Nederland echt wel veel hoger in loon. Dan in Nederland. En ja, dan kreeg je die reactie ook wel. Van ja, zeg, jullie lonen liggen hoger, ik moet opslag gaan vragen.
Ja.
Ja, maar ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Want een heel andere wetgeving. Je kunt niet de wetgeving van Nederland toepassen in België en vice versa.
Nee,
dat is onmogelijk.
Want heel simpel, kijk, ook de behandeltarieven zijn natuurlijk hoger. Maar ja, je betaalt ook 21% BTW. Ja. Ja, dat is ook logisch dat er al 12% bij zit. Even kijken. Ik heb het even aan mijn grote vriend Chad gevraagd. Tussen de 10% en 15% gestegen. Dus dat, maar ja, hè, dat moet je eens kijken. Jullie liepen dus al voor, dus we lopen nogal wat achter. En nu wil ik ook niet zeggen dat de chat natuurlijk alles altijd goed heeft, maar ik zal het wel even uitzoeken. Maar dat is nog, dat zou dus ook nog best wel nog wel veel zijn.
Ja, ja. Ja,
maar ja, die kosten worden dus hoger. Dus de prijs moet ook hoger.
Dank u. Ja. Want dat is ook iets waar dat, ik weet niet hoe dat in Nederland zit, maar België veel minder toepassen van het ogenblik dat je met een team werkt en je lonen gaan omhoog.
Ja, je moet.
Je moet doorrekenen.
Ja.
Je moet dat verrekenen op een of andere manier. Whatever, hoe dat je het... Allee, je kunt niet... Ja, je kan niet zeggen van... Ja, het spijt me, de lonen zijn omhoog, maar ik blijf aan dezelfde tarieven werken. Dat lukt niet meer.
Maar merk je dan, heb je het idee dat ondernemers gewoon angstig zijn. Ja, dat is hier namelijk precies hetzelfde.
Tuurlijk. Die hebben angst om dat te doen.
Ja.
En dan komt angst nummer 2, angst om klanten te verliezen.
Ja.
Gaan ze het nog allemaal betalen? Want iedere klant, of heel veel klanten, die zeggen dan van, ben je alweer omhoog gegaan?
Ja.
Dus die reacties van die consument proberen ze dan ook te vermijden. Dus wat gebeurt er dan? Ze laten het maar op de lange baan.
Ja.
Totdat het niet meer houdbaar is en dan moeten ze. En dan, dan is het ja maar.
Ja, dan zijn we niet verschillend. In Nederland is dit echt exact hetzelfde. Ik denk dat iedereen die ik spreek, het maakt niet uit hoeveel prijslijsten ik controleer. Altijd is het antwoord hetzelfde. Ah ja, maar ik kan toch niet zoveel omhoog. En dadelijk raak ik mijn klanten kwijt. En ik denk, bij elke verhoging raak je wel een aantal klanten kwijt. En het is denk ik ook oké. Ik denk ook, als we kijken naar wat jij heel erg doet, dat conceptmatige. Ik zeg altijd, ik kijk tot op zekere hoogte mee. Maar ik ga niet met jou bepalen welk kopje koffie dat jij moet schenken. Dat mag je lekker zelf weten. Als je bijvoorbeeld een bonbonnetje hebt wat jou €700 per maand kost. Ja, daar haak ik dan wel weer op aan. Want dan zeg ik, kan dat bonbonnetje niet voor 700, kan dat niet voor 350. Mm. En anders, als dat bonbonnetje, als je dat met alle geweld wil hebben, dan is dat natuurlijk niet erg. Maar dan moet dat natuurlijk wel helemaal doorgerekend zijn in die kostprijs. Als jij vindt dat dat bijdraagt aan de beleving, dan ben ik niet tegen. Maar ik ben daar natuurlijk, daar zit ik dan voornamelijk ook heel erg op. Daar wilde ik ook weer naartoe. Een verhoging. Goed verhaal dit.
Angst.
Oh ja, de angst. En dan, wat ik dus eigenlijk altijd zie, is op het moment dat we dan die verhoging doen, dan is er angst. Ik raak mensen kwijt. Maar wat ze dan eigenlijk willen doen, dan willen ze dat die beleving vergroten. Maar ik zeg dan, en ik ben wel benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Ik zeg dan eigenlijk altijd, wat jij nu eigenlijk wil, is er weer euro's bij stoppen. Terwijl we zijn eigenlijk net dingen aan het corrigeren. Maar dan wil je eigenlijk alweer, maar dan moet de koffie beter, dan moet dat beter, dan moet zus beter. Maar ik denk dat beleving ook, dat hoeft niet per se geld te kosten.
Nee, absoluut niet. Nee, en dat is, dank je dat je dat zegt. Want inderdaad, dat merk ik ook soms. Dat ze zeggen van, ik heb bijvoorbeeld, ik verbouw. En top. Mocht verbouwen. En dan zei ze, ik hoop nu dat er nieuwe klanten komen.
Ja.
En dat gaat niet lukken als je niks anders verandert.
Nee, ik heb een supermooi voorbeeld. Ik heb toevallig vanmorgen ook in de Motivation Monday genoemd. Er is hier in Nederland is er een keten failliet gegaan. Dat is super vervelend. Ik bedoel, ik ben zelf failliet gegaan. Dat is echt geen pretje. Nou, verwacht ik dat dit een BV is. Dus dat
als je 40 jaar met de voeten in de klei staat, been there than that. Heb ik ook meegemaakt. Ja. Dus,
maar goed, ik ging dus op die site kijken van hun. En daar stond letterlijk het laatste nieuws van 2021. Toen dacht ik, oké, dus stel je voor, ik ben een nieuwe potentiële klant. Ik open jouw website, want ik denk ook, ik wil met jullie een afspraak maken. En dan is het op de homepage, als eerste zie ik het laatste nieuws van 2021. Ja, ik denk dan, oké, als je dan zo weinig moeite neemt om überhaupt je website te updaten, zodat de klant die dus eigenlijk die eerste indruk bij jou heeft. Hè? Dat is ook wel beleving natuurlijk. Die dan, die krijgt gewoon meteen error. Want die denkt, oké, dus ik krijg ook nog een kapsel van 2021. Of jij, waar ben je dan met je trends? En daar zat nul onderscheidend vermogen in. Dus ik zei ook in alle eerlijkheid, ik snap dat deze keten het niet gehaald heeft. Mm. Want er is zoveel keuze tegenwoordig. Dus je moet je ook wel onderscheiden. Ja. Je moet iets doen, of iets heel goeds doen, wat de ander niet doet of anders doet.
Zie dat je eigenlijk de optie bent en niet de keuze van de klant.
Ja.
Dat die klant zoiets heeft van, oké.
Ja, ik zeg altijd, als jij niet kiest, word jij ook niet gekozen.
Ja.
Ja. Ja, dus, even terugkomend op dat stukje. Ja, beleving hoeft dus niet altijd geld te kosten. Wat versta je allemaal onder beleving?
Kijk, ik heb nu, wat ik de laatste tijd heel veel zie, ook op social media. Iedereen heeft het op die filmpjes maken.
Ja.
Die
ik ook maak.
Nog. En dan denk je, oké, jongens, het is allemaal hetzelfde.
Ja.
Het is allemaal hetzelfde aan vertellen. Er is geen... Waarom zou ik als klant bij u moeten komen?
Ja.
Wat brengt me dat? Wat geeft me dat? Ja. Welk gevoel geeft je? En dan ga je achterliggend kijken. En dan heb ik live meegemaakt. Ik dacht van, oké, ik ga er naartoe. En
krijg je kreeg
ik kreeg een heel ander, denk, is dat hetzelfde?
Ja, de realiteit en online zijn vaak twee verschillende werelden.
Ja, dus dat je kan op social media heel veel naar de buitenwereld zeggen van, kijk eens, maar op het moment Je moet ook het moment waarmaken van het ogenblik dat de klant die deur binnenkomt, de deur opengooit en binnenkomt. Als die klant dan niet het gevoel krijgt wat dat ze op social media zien,
dan ben je weg.
Dan is het gedaan.
Ja.
Dan is het einde verhaal. En dan denk ik van, oh damn, zo jammer.
Mijn collega heeft het precies hetzelfde meegemaakt. Zij ging naar een, in dit geval was een schoonheidsspecialist. En zij is super groot online en zij is bubble to the max. Zij is super sprankelend. Dat is gewoon een feestje. Als je naar haar kijkt, dan denk je echt zo, nou, bij haar wil ik zijn. En ja, mijn collega is zelf ook zo, dus die ging daar naartoe. En die ging daar vol verwachting, ging zij in die salon binnen. En ze zegt, nou, zij was zo zakelijk. Ze zegt, alles wat zij online doet, dat bubbly, dat speelse,
was zij niet.
Dat was er nul. Dus zij zegt, ik kreeg gewoon bijna een whiplash. Omdat ik dacht van, ben jij überhaupt dezelfde persoon? En dat is dan iets wat ik zelf ook altijd zeg. Kijk, online moet je exact hetzelfde zijn als offline. En wat ik inderdaad vaak zie, dan zijn die foto's, of ze zijn fantastisch. En dan is de salon een boeltje. Of de foto's zijn verschrikkelijk. En dan kom ik binnen in een salon. En dan denk ik, holy shit. Ik kom hier in het Walhalla terecht. Ja. Prachtig. Ik heb zo vaak gehad dat ik dan van tevoren op, vooral ook nog in de educatietijd, kijk je van tevoren en dan denk je, ik ben benieuwd waar ik terecht kom. En dan kom je in salons binnen. En dat zijn gewoon paleizen. Zo prachtig mooi. En dan denk ik, hoezo laat je dat niet zien online? Want wat jij ook zegt, die klant moet voelen, hoe zou ik me kunnen voelen bij jou in de stoel? En dat gevoel, dat mag je uitdragen online. Ik denk dat ook het grootste compliment is als mensen tegen mij ook zeggen, jij bent echt helemaal niet anders online dan offline. Ik zeg, maar wat een gedoe. Ik zeg, als ik twee verschillende mensen zou moeten zijn.
Je kan dat niet volhouden.
Nee, dan krijg je een soort van gespleten persoonlijkheid. Ik vind het al druk genoeg met mezelf. Christel moet hier ook lachen.
Het is een bruisbal. Ja. Maar ik ben altijd een bruisbal. Ja,
maar je kunt beter een bruisbal zijn dan een zuigtablet, toch?
Ja, dat is waar. Ja. Dat is ook weer zo'n typische Nederlandse uitspraak. Nee?
Een zuigtablet? Ik had het laatste, zei een klant tegen me. Ze zegt, ik was even leeggezogen, maar toen had ik met jou gebeld. En toen was ik weer helemaal, jij bent echt een bruistablet. Zegt ze, dus ik wil meer bruistabletten in mijn leven. Maar dat was ook de eerste keer dat ik hem zelf hoorde. Dus ik weet het niet. Dus als jullie nou luisteren en je denkt, zeggen ze, dat is typisch Nederland. Of als je in België bent en je denkt, dat is echt niet Nederlands, dat is België. Laat het dan maar gewoon hier eens even onder in de comments achter. Dan kunnen we eens kijken.
Ja. Waar zijn de verschillen? Waar voelen jullie de verschillen tussen België en Nederland?
Ja, dat is misschien ook nog wel leuk, inderdaad. Leuk. Dus ook als je zelf nog denkt, van, ik heb hier nogal wat dingen opgeschreven natuurlijk. Wat zijn nou typische verschillen die jij merkt in de salon? Als je een Belgische ondernemer bent en wat als je een Nederlandse ondernemer bent. Ik denk dat het gewoon ook een interessant topic is.
Oh, weet je wat grappig, ook als ik vroeger educatie gaf en ik gaf ook soms sales trainingen, verkooptrainingen. En het eerste wat de kappers tegen mij zeiden, Christel, ik ben een kapper, hè? Ik ben geen verkoper. En daar gaan we weer.
Ja, dat is hier precies hetzelfde.
Ah ja? Ik vind dat zo heel grappig. En dan zeg ik, oké, hoe doe je je adviesgesprek?
Je bent de hele dag aan het verkopen.
En dan zeg ik, ik ga dan achter mijn klant staan en dan zeg ik, zeg het eens.
Doen Belgen dat?
Ja.
Oh.
Of zo, voor wat is het? En als ze dan tegen mij zeggen, dan zeg ik altijd, 100 gram kippenwit en een gesneden brood. Voor wat is het? Klanten komen voor een haar. Allee,
ja, bij ons zouden ze dan zeggen, wat wil je met je haar of zo? Als het dan heel kort, of wat gaan we vandaag doen?
Wat gaan we doen? Ja, ook nog zo'n typische uitspraak, wat gaan we doen?
Maar angst om te verkopen, dat is in Nederland denk ik net zo hard. Ja, wat ik denk misschien het verschil is, ik denk niet eens dat het verschil is. Ik denk dat er misschien alleen in... Ik denk dat het geen verschil is. Misschien een type, kijk, als jij een heel vlot type bent en je bent toevallig ook nog Nederlander en je bent heel rechtdoor, dan zeg je gewoon, luister, je moet het gewoon nemen, want anders was je de kleur door het putje. Maar ik denk dat 90% verkopen ingewikkeld vindt.
Ja. Voor mij was dat nooit een issue, verkopen. Jawel, ja, ik ga
niet. Wel vroeger.
Jawel, ja. Als twintiger, als je van school komt en ik heb dan de mogelijkheid gehad om, toen in die tijd was het de haute coiffure française.
Oeh, wat is
in
dat?
In België. Ja, dat was ja, de haute coiffure, dat was het mode-icoon-achtig ding van het hele kappers, kappersgebeuren. En daar waren kappers die dan de haute coiffure volgden, van de Franse haute coiffure. En als je dan in een kapsalon mocht werken, die dan de haute coiffure Français, dat was het van het. Dat was echt
de elite salon.
Ja. En ja, ik heb nog in een kapsalon gewerkt die dan... We werkten op een gegeven moment met 12. Kan je me voorstellen. En we hadden dan 2 keer per jaar kregen wij van een stylist
ik denk dat
een
wij
uniform.
De intercoiffure hebben. Ik denk dat dat een beetje zo'n soort gelijk is.
Die stylist die maakte of die tekende dan een uniform. En dan winter en zomer hadden wij dan... Iedereen was dan hetzelfde gekleed. En mijn baas toen in die tijd ging zo ver dat zelfs de schoenen en de sokken en alles moest iedereen hetzelfde aandoen. En dat was bijna altijd wit.
Voilà. Mm-hmm. Het is niet te doen met al die kleur.
En oh wee, als daar maar 1 spatje kleur op uw uniform, dan had je het geweten. Mm. Ik moet eerlijk toegeven, Kelly, ik heb daar clean leren werken.
Ja, dat snap ik wel, ja.
Ja.
En ik denk dat sommige dingen ook, hè, als dat is dan meer vanuit vroeger en nu, ik denk dat sommige dingen helemaal niet verkeerd zijn. Nee. Ja, wij hadden het er net over, hè, van de jeugd, hè, die wil niet meer zo hard werken. Ja, is dat echt zo? Maar ik denk ook, ik keur het niet goed, maar ik ben vroeger ook wel eens echt verrot gescholden door mijn werkgever. Ik zeg altijd baas, maar niet iedereen vindt dat een prettig woord. Maar ik heb er wel ook heel veel van geleerd. En ik heb er ook van geleerd om woorden doen. Ja, soms doen woorden wel pijn, maar ik denk, het komt voornamelijk voort uit stress. Hè, ik denk dat we allemaal, ik heb vorige week nog zo'n situatie gehad, dat mijn collega me raakte. Ja, en dan schiet ik ook eventjes in mijn emotie en dan zeg je soms dingen die je niet helemaal wil zeggen. Ik denk dat het ook menselijk is, alleen tegenwoordig mag dat gewoon allemaal niet meer. Moet allemaal maar met die fluwelen handschoenen.
Ja, je moet heel hard opletten van op welke manier dat je iets zegt en de waarom. En begrijp je mij enzovoorts. Om to the point te kunnen komen. Hè?
Ja, maar het is toch eigenlijk best wel ingewikkeld, denk ik. Als je continu moet nadenken over wat je moet zeggen. Kijk, ik zeg niet dat het oké is dat je iemand uitscheldt. Want dat is natuurlijk niet oké. Ook niet als werkgever zijnde. Maar ik denk ook dat er soms wel situaties kunnen zijn. Dat de andere partij ook wel iets doet waar je wat het ook triggert.
Ja, natuurlijk. We worden allemaal getriggerd op een of andere manier. Ja. Het is maar hoe dat je zelf op dat moment emotioneel beladen bent, dat er 1 woord of 1 handeling of 1 emotie vrijkomt, waar dat je in één keer ontploft, dat die ander denkt, waar komt dit in één keer van?
Ja, waar komt dat vandaan?
Maar om even terug te komen op de jeugd, want we hadden het daar straks inderdaad over, van, ik denk dat in België ook wel... wordt wel regelmatig gezegd van, de jeugd wil niet meer werken. Ze willen niet meer op zaterdag werken. Ze hebben hun eigen roster van, ik wil niet meer dit en ik wil niet meer zus en ik wil niet meer zo.
Onder schooltijd.
En dan denk ik,
is dat slecht, hè?
daar kan je heel lang en heel veel over discussiëren en heel veel meningen over hebben. Is dat verkeerd? Maar ik denk wel dat we daar op een andere manier mee moeten omgaan in de toekomst. Ja. Maar we hebben daar ook voor... toch wel ook zelf aandeel in gehad.
Maar heel simpel, hè? Degene die Gen Z nu is, wie heeft die opgevoed?
Natuurlijk.
Dat slaat altijd 1 generatie over. Dus heel simpel, als jij vroeger, jij gaf net al zo'n mooi voorbeeld, ik viel altijd in slaap met kerstmis.
Een kersttafel, ja.
Ja, als je kinderen dat zien, die denken dan, zo wil ik niet zijn.
Zo zot ben ik niet, dat zeggen die nu.
Mijn kinderen zeiden laatst ook, jij zou je nog doodwerken. Want jij vindt je werk zo leuk.
Dus op zich hebben die eigenlijk een voorbeeld gehad van datgene wat dat wij ook hebben uitgesproken. Hè, wat die gezien hebben. Hè. Ik kwam ook 's avonds op zaterdagavond. Het was niet gedaan om 6 uur. Nee. Want dan was mama, kom je niet? Nee, schat, ik moet de kassen nog maken. Ik moet nog even dit en ik moet
nog zo. Dit is zo'n typisch Belgisch woord. Kabinet, dat is de auto, toch? Je zegt, mag ik op kabinet?
Nee.
Oh, dan...
Ik had het over de kassa.
Maar... Ja, jij zei, mama, mag ik?
Kom je naar huis?
Ja.
En ik zeg van, op zaterdagavond
en
is het niet gedaan.
En hoe dat?
Oei, wat heb ik nu gezegd?
Ja, maar niet. Maar dit zijn dus van die leuke, verschillen. Ik hoor er niets aan, denk ik. Hè? Wat zeg je?
Dus mama, kom je naar huis? Ik ga, nee, schat, dat gaat niet. Want ik heb de kassa nog te maken. Ik moet nog opruimen. Poetsen, en nog dit en dat. Dus wat hebben die altijd gezien? Mama die altijd aan het werken was. Druk. Die er nooit, ik heb zelden of nooit naar een voetbalwedstrijd van mijn zoon en toestanden. Ja, dat was niet altijd mogelijk, omdat je als zelfstandige, en toen in die tijd, ik heb op een gegeven moment met een vennoot 11 kapsalons gehad. Zondagmorgen was ik de kassa's aan het maken en was ik boekhoudingen en toen en whatever. Dus die hebben ook een heel andere mama gezien. Dus die hebben ook zo van, nee, dat ga ik niet doen. Zeg. Daar ga ik niet aan beginnen. Want en dan denk ik van, dan krijg je nu, de jeugd wil niet meer werken. En ik denk van, wacht even. Wat hebben wij ook altijd uitgesproken?
Ja.
Ik ben moe, altijd laat. Oh man, mijn schouders, die doen pijn.
Ja.
Inderdaad, kerstavond. Ik viel elk jaar viel ik in slaap aan die kersttafel. Want voordat de pakjes om 12 uur werden opengedaan, was zo een doefel, kreeg ik dan in mijn zij van, mama, wakker worden, want het is een beurt. Zo kennen dat?
Ja.
Ja.
Maar we laten het natuurlijk ook als je kijkt naar social media. Als we bijvoorbeeld, ik denk ook dat we echt moeten stoppen met die filmpjes. Met dat je dus inderdaad koffie drinkt terwijl dat je de verf aan het klaarmaken bent. Of dat je aan het einde van de werkdag op de vloer ligt omdat je kapot bent.
Ja, maar wat projecteert je eigenlijk?
Ja, maar
maakt eigenlijk, sorry dat ik moet zeggen, je maakt de ambacht die zo mooi is. Want eigenlijk hebben wij het mooiste beroep van de wereld. Ja. Want wij zijn een van de enigen die ongevraagd...
Ja, is gewoon een specialist is ook.
Ongevraagd op 2 seconden tijd aan iemand zijn lichaam mogen komen.
Ja, ik denk inderdaad dat inderdaad met schoonheidsspecialisten, met pedicure, met brows, weet je. Je zit zo in iemand zijn...
Aura eigenlijk, in zijn energieveld, dat we daar niet altijd bij stilstaan. Nee. En ik van, wij hebben wel... Ja, dat is
een privilege.
We hebben een heel mooi... beroep, maak die ambacht niet zo leren.
Ik denk ook dat daar... Kijk, vroeger was het natuurlijk heel erg dat er werd gezegd van... je moet gewoon keihard werken en anders werkt het niet. Ik denk nog steeds dat je ook met tijden hard moet werken om iets werkend te krijgen.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat er veel sneller een omschakeling mag komen naar... hoe kan deze salon mijn leven faciliteren wat ik graag wil? En... soms doe je daar opofferingen voor. En sommige mensen zijn natuurlijk ook... als we kijken naar human design... ik ben een enorm werkpaard. Daar staat ook gewoon... ik moet al mijn energie opgebruiken. Dus je zou mij ook heel ongelukkig maken... als ik nog maar 3 dagen in de week zou mogen werken. Maar goed, er zijn natuurlijk ook... mijn man bijvoorbeeld... dat is een totaal ander type. Die vindt het heerlijk om... 's middags om 1 uur op de bank te zitten... en die heeft dan ook geen energie meer. En ik denk dan, hoezo?
Wat op de bank?
Hoe zou jij dan zitten?
Ja.
Dus ik denk ook dat... Kijk, hard werken is natuurlijk niet slecht. Maar ik denk wel dat met het juiste concept, met de juiste tarieven... Natuurlijk, de kwaliteit moet altijd matchen. Als de kwaliteit niet matcht, dan kun je iets heel fancy maken.
Je kunt 100 euro vragen voor een bepaald werk. Ja. Maar als het niet de kwaliteit geeft,
dan komt het maar 1 keer.
Is het duur.
Ja. Ja, dat is altijd. Resultaat moet gewoon matchen met de verwachting. En ook hier denk ik wel, als we iets anders willen creëren, dan moeten we ook loslaten van hoe het hoort.
Mm-hmm.
Vanmorgen vroeg ook iemand, Kelly, ik wil graag stoppen op zaterdag met werk. Ja, kan dat? Ja, hoezo niet? Hè? Wij zeiden dat straks ook, doe je gewoon de deur dicht.
Ja, maar. Dan komt het de ja, maar.
De omzet. Maar goed. Tuurlijk, je moet kijken, kan ik het financieel dragen? Ja. Ik zeg altijd, je moet een soort van risicocalculatie doen. Dat op het moment dat iemand, we gaan een halve dag dicht of een hele dag dicht. Kunnen die uren ergens anders in de week opgevuld worden? En
of kunnen andere dingen doen, zodanig dat je die omzet die je daar mist, op een andere manier kunt maken?
Ja.
Ga even kijken, dan heb ik het ook wat op het conceptuele van hoe kan je die omzet op een andere manier genereren?
Ja.
Zonder dat je je moe maakt.
Ja, slimmer werken.
Slimmer werken. Maar dat is een heel andere denkpiste die je moet...
Ik denk ook dat... We willen natuurlijk altijd al die klanten binnenhouden.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook dat het best wel een doelgroep is die op een gegeven moment... Als jij bepaalde richtingen opgaat... Er is een doelgroep die bijvoorbeeld al vanaf dag 1 bij je is.
Ja.
Die hoort eigenlijk niet meer bij je. Maar we zijn zo angstig om die mensen te laten gaan. Dan doe je dat eigenlijk niet. Het is wel grappig, want we zijn helemaal niet aan het praten over de verschillen. Maar dat geeft niks. Dit is een...
Nee, maar ik vind dat wel een goeie wat je daar aanhaalt. Want dat is inderdaad die angst om, om dan klanten te verliezen. En wij zeggen dan van, kijk, waar dat soms een deur sluit, openen er andere.
Ja.
Maar die periode, die dip, want je krijgt inderdaad een dip. Ja. Hè? Klanten gaan dan weg om bepaalde redenen. Want ik zeg altijd, datgene wat je vraagt, het is niet dat de klant het te duur vindt, dat past niet meer in hun budget gewoon. Nee. Dat is een ander, zij hebben een andere budgettering.
En we zeiden het net nog.
Daar is niks mis mee.
We zeiden het net nog, ja, dat als je dus weggaat, zal maar zeggen wij, in een merk of in een salon. Je hebt nog nooit betaald voor je eigen haar. En nu, hè, wij moeten allebei nu naar de kapper. En dan denk je in één keer, holy moly, volgens mij betaal ik 80 euro voor mijn kleur of zo. En dat betaal ik met liefde. Maar in eerste instantie moest ik echt daar overheen stappen. Want ik dacht de hele tijd, ja, alle, dat kan ik ook zelf, hè. Ja. En wij zeiden er net ook buiten van ja, maar inmiddels zit dat ook in je budgettering. Want net als de consument hebben wij ook geleerd van, oh ja, daar moet ik geld voor reserveren per maand. Want anders dan zie ik er niet uit.
Ja, dat is met onze klant, de kapper, net hetzelfde. Hè. Die zegt van ja, ik ga omhoog met mijn prijs. Ik ga mijn prijszetting anders gaan zetten. Omdat ik een andere richting uit wil. Ja. Daar gaan klanten die niet meer volgen.
Ja,
wat heel normaal is. Dat is ook niks, daar is ook niks mis mee. Ja. Maar dan krijg je een periode dat ze die dip voelen.
Ja.
En dan gaan ze in de paniek. Dan gaan ze zeggen, oh, zie je wel. En ik krijg gaten in mijn agenda. Dan denk je, maar wacht. Want dat is een heel normale cyclus. Hè? Ja. Want je kunt niet altijd up gaan voordat je gaat omhoog. En dan ga je even die dip hebben. Maar op die dip, dan moet je stabiel blijven. Dan mag je niet gaan panikeren. Ja. Want dat is het moment waar dat sommigen dan zeggen van, oh, en dan hervallen ze en dan gaan ze terug naar datgene wat ze gedaan hebben. En ze zijn terug up en ze zijn terug in de loop.
Ja, en ik denk ook op het moment dat je natuurlijk van tevoren gaat kijken, hey, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Tot waar kan ik het dragen? Ja. Dan ben je denk ik ook al voorbereid op de dip. Ik had inderdaad ook, denk 2 of 3 weken geleden met iemand een gesprek. En die had in de afgelopen 3 maanden 100 bezoeken per maand minder gehad. Maar we hebben echt hele rigoureuze keuzes gemaakt. Dus we zijn gestopt met 65 plus korting. We zijn gestopt met kindertarieven, bijna gelijk getrokken. We hebben de prijzen best wel, flink verhoogd eigenlijk in 2 keer. Dus wat zij natuurlijk merkt is dat er een hele stroom aan klanten die eigenlijk jarenlang, zij heeft een salon overgenomen, dus we zijn eigenlijk met de bezem erdoor aan het gaan. Maar ja, dat is best wel heftig, want zij zei, ja Kelly, 100 bezoeken minder, dat is gewoon serieus veel. Toen zei ik, oké, laten we nou eens gewoon die omzetten pakken. En dat is denk ik ook misschien meteen een tip voor jullie als je luistert, dat op het moment dat je dus 1 cijfertje pakt, 1 cijfertje zegt nooit alles. Dus we hadden 100 bezoeken minder, dat is een feit, dat is niet de bedoeling. Maar goed, we gingen kijken, januari, gestegen in omzet. Februari, hey, ook gestegen in omzet. Hey, maart, ook gestegen in omzet. Dus het hoeft helemaal niet zo te zijn dat die 100 bezoeken minder, dat een issue is. Nee. Tuurlijk, hè, ze hadden een team, ze zeggen, ik wil dat die mensen natuurlijk gewoon volstaan. Maar ik zeg, je moet je ook realiseren dat er gaat gewoon heel veel weg. En nu is het aan jou, hè, door inderdaad, ik zeg, er is meer tijd. Dus geef die klant die in je stoel zit, geef die gewoon alles. Ja. Geeft hij dat goede advies?
Full package.
Ja, weet je, waar je eigenlijk naartoe
geen
wil.
Ja, maar wat had je daarvoor geen tijd meer voor had? Omdat je agenda zodanig vol zit dat je denkt van, oh, kom, chap. En hup, de volgende.
Ja.
Creëert je nu de tijd, de ruimte en de rust ook om vol met je klant bezig te zijn.
Ja.
En wat dat niet wil zeggen, dat die 100 mensen die nu weg zijn, dat die op den duur terugkomen.
Ja. Ja.
Om dan zeg van, goh, ja, weet je.
Dat gebeurt vaak, hè?
Ja,
En ik denk ook dat het heel slim zou zijn om, kijk, want in principe is het heel psychologisch. Hè? Als ik ook nieuwe mensen aan wil werven, dan geef ik vaak, als je dan al iets van, ik ben niet zo'n kortingpersoon.
Nee, ik ook niet.
Maar ik zeg dan altijd, als je al een keer korting wil geven, dan heb ik het liefst dat je niet in het eerste bezoek korting geeft, maar op het tweede bezoek. En ik zeg, voor mij mag je dat tweede bezoek zelfs gratis geven, want dan weet je zeker dat die klant dat komt halen. Maar er zit een veel psychologischer iets achter dan, nou, de bezoeksfrequentie ligt denk ik zo rond de 8-9 weken tegenwoordig. Kijk, als ik 1 bezoek heb, dan ben ik net 8 weken weg bij mijn andere salon. Nou, als ik dan weer naar mijn oude salon moet, dan ben ik 16 weken weg. Maar als ik 2 keer bij jou kom, dan zit ik al op 16 weken plus 8, ben ik 24 weken weg, ben ik meer dan een half jaar niet bij jou geweest. En dan wordt de drempel om terug te komen, wordt extreem hoog.
Ja.
Maar ik denk dat daar een enorme kans ligt voor als je dus verloren klanten hebt, hè, die al inderdaad een half jaar of langer niet zijn geweest, om die eens op een goede manier proberen te triggeren om eens te vragen van, hey, hoe is het? Want als ze misschien inderdaad ergens zijn en ze zijn eigenlijk niet 100% tevreden.
Maar durven niet om een of andere reden.
Ze durven niet meer terug te komen. Ja, en dus ik denk dat daar verloren klanten zijn niet per se verloren. Ja. En sommige mensen, dat is ook gewoon helemaal prima als je die kwijtraakt. Dan, ik zeg altijd de rode loper uitleggen en uitzwaaien.
Niet iedereen matcht.
Nee, en dat is ook oké. Okay, ja.
Dat is helemaal oké.
Okay. Ja. Ja, en dat is denk ik ook, wij zeggen ook, wij zijn collega's, ik voel nul concurrentie. Wij doen natuurlijk ook net even wat andere dingen. Maar al zou je exact hetzelfde doen, jij bent weer een ander persoon dan ik. En de ene vindt jou helemaal de bom en de ander vindt mij helemaal de bom. En de ander vindt jou verschrikkelijk en de ander vindt mij weer verschrikkelijk. Dus ik denk dan ook, het maakt ook niet uit. Want ik denk dat je van iedereen, er is voor iedereen een match.
Ja, maar iedereen bakt het ook op zijn eigen. Maar ik kan de dingen niet doen die jij doet, nee, op de manier gelijk dat jij doet. Want ik ben ik en jij bent jij.
Ja.
En dat moet ook, dat is ook wel mooi, want dat is, dan houd je het ook de authenticiteit van jezelf. Blijf heel kort bij jezelf en ga niet kijken naar...
Ja, ik had vorige week inderdaad ook iemand aan de telefoon en die had ook een coach gehad en die zei, ik moest allerlei dingen doen die totaal niet bij mij pasten. Mm. En ze zegt, ik ben mezelf kwijt. Ze zegt, ik weet gewoon helemaal niet meer wie ik ben. Zeg ik, ik zeg, ik ga nu iets heel stoms zeggen. Ik zeg, maar je bent jezelf zeker niet kwijt. Ik zeg, want je hoeft alleen maar omlaag te kijken. Ik zeg, en dan heb je jezelf weer gevonden. Ik zeg, maar het kan nooit de bedoeling zijn dat je zo ver van jezelf af gaat opereren. Ja, dat is gewoon, dat vond ik zo heftig om te horen.
Nee, het is ook wel zo dat er sommigen zijn die het heft of... dingen in iemand anders zijn handen leggen en zeggen van, help mij, maar neem het dan op. Maar ze willen het niet opnemen op een of andere manier. Ja, dat gaat ook niet werken natuurlijk.
Nee, dat is natuurlijk van allebei de kanten wat te zeggen. En ik denk ook dat het, kijk, als coach of als mentor, hè, wij noemen ons allebei mentor. Ik vind coach zelf niet zo'n prettig woord. En ik vermoed dat jij dat ook hebt. En ik denk ook gewoon, jij hebt alles doorleefd, ik heb alles doorleefd. En vanuit die doorleefde, ervaring wil ik de anderen, zal maar zeggen, iets leren of iets voor behoeden. Kijk, en sommige mensen willen natuurlijk ook gewoon lekker hun eigen... En dat is ook oké.
Okay. Ja, maar ik zeg soms, want als je de muur wilt pakken, pak ze.
Ja, natuurlijk.
Ik hoop dat je ervan leert. Ja. En pak je die twee keren, pak je die drie keren, dan moet je ze drie keren nemen. Maar ik heb u verwittigd, maar...
Ja, ik heb wel gezegd dat er een muur staat.
Ja, inderdaad.
Ik zal nog eens even kijken wat we nog op hadden geschreven. Nee, want inderdaad, ik ben maar kapper. Hè? Jij zei, is misschien in België, maar dat is in Nederland ook zo.
Ja, het wordt hoog tijd dat we daar een zin in.
Ja, maar het begint bij onszelf, hè? Op het moment. Ja. En nogmaals, of dat nou voor de kapper geldt, dat geldt voor de schoonheidsspecialist, dat geldt voor de pedicure, voor de nagels is het zelfs nog heftiger. Dan is het helemaal. Nou, als je daar gaat kijken naar de kostprijs, die moet echt heel dringend omhoog. Want... Daar is helemaal, maar je bent maar nagelslis en je hebt niet eens een erkend beroep. Maar ik denk dat het altijd start bij onszelf. Dat als wij daarin mee blijven gaan...
Ja, absoluut. Ja, absoluut. En ook wat dat wij als waarheid hebben ervaren. Aangenomen van vroeger, hè, want ik weet toch hoe dat ik...
Ja, ik ook.
Als het begon, dat was van, mijn tante was kapster en ik ging in die tijd als kind, twee keer per week ging mijn mama naar de kapper. Dus ik ging altijd mee. Ik vond dat helemaal fascinerend. Van de jaren 70 waren we al zo voor die getoupeerde, gestileerde kapsels. En ik vond dat helemaal geweldig. En op het moment dat ik zei van ik wil kapper worden, want op mijn 12e brustte ik de buurvrouw haar en die zei, je doet het beter dan mijn kapper.
Ja.
Maar op een of andere manier had ik dat wel in mijn vingers. Dat mijn ouders zeiden, nee, je leert veel te goed. Dat gaan we niet doen, hè. We gaan nu naar de humaniora sturen. Talen en ik dacht...
Maar raar, hè? Dat dat toch nog altijd wordt net of dat zo...
Het was niet goed genoeg, omdat dat toen in die tijd, en dat heeft heel lang, jaren, heeft dat altijd gespeeld, dat nog altijd een beroepsopleiding was. En dat was in de categorie was dat laagste. Ja. Hè? Het was degene die niet goed kon leren, die gingen maar kapper worden. Ja. Hè? Op die manier.
Dus maar de consument denkt zo soms wel.
Maar natuurlijk, daarom dat ik zeg van die consument, ik hoor dat nog... te veel naar mijn zin. Dan denk ik, ik wil er
kijk maar aan. Eens onder mijn reels, waar ik het heb over kindertarieven, dat die moeten
stoppen. Oh, echt waar. Ik was zo blij toen ik dat las, dat je dacht van, dank je Kelly, want uiteindelijk...
Ja, maar dus reageerde iemand op. En er reageren wel niet één iemand, reageren denk ik wel tientallen of twintigtallen mensen op, die dan zeggen, eentje zei echt letterlijk... €120 per uur voor iemand met een mbo-opleiding is wel een hoog salaris. En toen zei ik, maar €120 omzet is geen €120 salaris.
Nee. Dat is toch fantastisch. En dan ga ik onmiddellijk terug naar het salon.
Ja, maar mijn mensen realiseren zich dat niet. Of dan zeggen mensen ook, ja, als je nou eens wat sneller knipt en wat minder praat, dan kun je 4 mensen in een uur doen. Nou, met alle respect, als we nu de jongere generatie... Ja, die vinden balans en dat moet allemaal matchen. Dus we willen ook helemaal niet meer zo hard werken. Maar wij, als 40er, 30er, wij vinden balans ook veel belangrijker. Dus het is, denk ik, ook heel gek om dan te zeggen... ja, dan ga je maar harder werken, want dat is dan de oplossing. Dat is juist helemaal niet de oplossing, want je krijgt meer ziekteverzuim. Je krijgt gewoon letterlijk... je krijgt een burn-out, noem maar op.
Ja, maar
en uiteindelijk ga je het vak uit.
Denk nu eens even 10 minuten knippen.
Ja, nee, dat kan niet.
Ik weet niet hoe dat het resultaat gaat zijn.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat vroeger werkte ik ook in een salon... waar we dan een kwartier voor een heer. En dat was echt een superdruk salon. Het is de eerste salon waar ik heb gewerkt. En dat was natuurlijk wel in de tijd van 6 opscheren en stekeltjes bovenop en wat shelter in. Ik ben wel eens ooit binnen 7 minuten klaar geweest. Maar het was zo'n...
Ja, routine, hè?
Het is zo'n routine. Maar ik keek op de klok en toen dacht ik, dat kan niet. En toen ben ik nog maar gewoon gaan nalopen. Omdat ik dacht, ja, als ik die man binnen 7 minuten naar buiten stuur, dat is niet echt goed. Maar ik denk, tuurlijk, hè, als je echt routine hebt, maar ja, is dat werken zoals, nou laat ik het anders zeggen, er zijn natuurlijk allerlei verschillende segmenten. Maar ik denk wel, het segment in elk geval waar ik met het meeste in verkeer, en ik vermoed jij ook, ja, die willen niet op een kwartiertje knippen.
Nee.
Die willen het liefst 3 kwartier of een uur. Die willen gewoon goed werk leveren, die willen beleving creëren, die willen die wasmassage geven, die willen die luxe kop koffie, die willen ook even tijd hebben om even goed advies te geven. Maar de reacties eronder onder zo'n post zijn wel echt... Je kunt bijna popcorn erbij pakken. Ja, ik vind het niet zo erg. Maar ik denk dan... Ik heb liever... Kijk, ik wil dat gesprek al met die consument aangaan. Want ik kan heel goed uitleggen waarom dat zo is. Er kwam bijvoorbeeld ook de hele tijd bij... Ja, jullie betalen maar 9% btw. Ik zeg, ja, maar dat doet niks af aan de winstmarge. Want die 21% of die 9%, die lever ik gewoon weer in. Dus het zit wel op mijn prijs, maar dat is niet berekend met de kosten.
Het zijn meestal die... Mensen die nog nooit in het zelfstandige gestaan hebben. Die nog, en don't blame them. Hè.
Ze weten het niet. Maar ik denk dat dat misschien ook een stukje is. Kijk, wij hebben ons misschien ook heel lang geïdentificeerd met ik ben maar.
Ja.
Maar ik denk ook dat wij ook als eerste de verandering zullen zijn. Dus op het moment dat wij gaan zeggen van nee, maar ik ben niet maar.
Ik ben.
Ik ben. Ja. Weet je, en ik zeg altijd... Ik kan jou binnen 3 minuten voor meer dan 1/2 jaar echt heel ongelukkig maken.
Ja.
En ik kan je ook binnen, maar dat duurt dan iets langer als 3 minuten, maar ik kan jou binnen een uur of misschien zelfs 1/2 dag, kan ik je misschien voor 6 maanden mega veel zelfvertrouwen.
Ja, wat kies je?
Nou, maar je hebt wel een bepaalde macht, want als je iemands haar verpest, hè, of je doet bijvoorbeeld met microneedling of je doet een huidverbeterende behandeling en je doet daar iets verkeerd, of je doet iemand zijn wenkies fantastisch verkeerd tatoeëren. Dat is echt wel heftig.
Mm-hmm.
Dus ik denk juist dat wij heel veel skills hebben. In plaats van, ja, je bent maar. En dan nog alle rollen die je als ondernemer hebt. Hè? Want je mag tegenwoordig social media...
Heel veel hoedjes, hè?
Ja, social media expert. Je bent HR-medewerker. Je bent ook nog accountant. Hè?
Ik hoor je dat zeggen, halve boekhouder. Ah, ja. Dat ook nog zijn.
Ja, ja. Dus ik denk dat het gewoon goed zou zijn. Of dat nou in België is of in Nederland. We moeten gewoon onszelf meer gaan waarderen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Ik ben daar volledig mee eens dat moet gebeuren.
Ja. En
meer in het licht moet.
En hoe zouden we dat kunnen doen? Dat is misschien een mooie afsluitende vraag. Want we zijn alweer een uurtje aan de babbel.
Echt waar?
Ja. Dat heb je
hebben nu. We nog 5 topics die we nog...
We hebben eigenlijk nog 12 blaadjes. Nee. Ik heb alle vragen die ik... maar hoe denk jij dat we van dat stigma af zouden kunnen komen? Dus ik ben maar.
In eerste instantie door het zelf ook niet uit te spreken.
Ja.
En stop ook met inderdaad die filmpjes van over de werkvloer kapot liggen en dat. Want je projecteert iets wat dat we niet willen. Hè, dat dan een consument het ziet van... Laat dat los. En in plaats van dat te doen, zeg van... Kijk, wat fantastische klanten dat ik hier in mijn stoel heb. Hoe mooi kan ik iemand naar buiten laten gaan? Hoe happy laat ik iemand naar buiten gaan? Daarvoor komen ze naar mij. Want ik heb die skills heb ik geleerd. En het stopt nooit met leren.
Nee.
Dat is al een eerste movement. Maar dat is niet genoeg. We gaan echt wel op een andere manier een impact in de wereld moeten zetten.
Ja, en heb je dan nog een idee hoe dat zou moeten? Of zeg je nee?
Ik heb heel veel ideeën hoe dat zou moeten.
Wil je er nog eentje delen of zeg je? Nee?
Daar zijn we achterliggend mee bezig.
Oké, top. Nou, dus ik zou zeggen, check vooral... is het gewoon Crystal Smeets, maar wel met CH, hè?
Met CH.
Ja, dus dat is wel belangrijk, want anders zoek je helemaal onnozel. Ja. Ik zal uiteraard haar Instagram hieronder ook even delen. Dus als je het leuk vindt, ga Crystal dan zeker volgen. Ik denk inderdaad ook, als we van dat stigma af willen, is het inderdaad ook eerst geloof zelf niet meer in dat stigma. En ik denk echt dat specialisatie, zorg gewoon dat je ergens heel goed in wordt. Vraag daar de juiste prijzen voor. Draag dat uit. Ja. En laten we nou eens in plaats van... Ik zeg altijd, hoeveel uren educatie heb je eigenlijk altijd gevolgd? En ik zeg dit nu zo. En in dat ik het zeg, dan krijg ik altijd zelf van die mooie realisaties. Dan denk ik altijd, laat ik zelf altijd zien wat ik doe. Dat doe ik ook niet. Maar dat is dan voor jezelf is dat zo normaal. Dat je zoveel uren in educatie spendeert om weer geïnspireerd of gemotiveerd of weer iets nieuws te leren. Maar ik denk dat we dat veel meer mogen laten zien. Hey, zoveel uur spenderen we aan educatie. Of we gaan jaarlijks doen we dit. En ik denk dat we ook die training, die mogen we ook denk ik wel belangrijker maken.
Ja, training is sowieso belangrijker.
Maar ook het laten zien. Van, in plaats van, oh vandaag zijn we een dagje op cursus. Dat je,
wat heb ik daar mee genomen en wat implementeer ik in mijn zaak?
Ja, wat zijn mijn inzichten inderdaad. En misschien ook dat... In plaats van vandaag ben ik op kleurcursus geweest, dat je zegt van vandaag ben ik. Ik wil nog meer leren hoe jij nog een week langer bijvoorbeeld met je haar kan doen of iets.
De waarom.
Ja.
Laat die waarom eens veel meer aan het licht komen. Waarom doe je de dingen? Waar gaat die passie naar uit? Wat draag je uit?
Want waarom ben je daar naartoe gegaan?
Ja.
Ja, wat wilde je leren?
Ja, want soms zeggen we educatie. Oh, ik heb onlangs. Nee, onlangs niet. Dat is een paar jaar geleden die. Iemand die zei tegen mij van, wat kost het? Dan had ik nog een salon. Wat kost dat, een balayage bij u? En ik zei de prijs. Ze zei, goh, dat is wel duur. Hè? Maar ik kan het op YouTube kijken. Hè? Want ik doe mijn dochter haar haar doe ik ook met
balayage. Die reactie die komt trouwens ook echt heel veel onder de post.
En toen zei ik van, ik dacht, wacht, je gaat me niet liggen hebben. Ik zeg, en welk onderliggend pigment kwam dan daar vrij? Was op een toonhoogte 8? Of een toonhoogte 9.
Het werd heel oranje. Ik moest daarna nog terug naar de kapper. Nee, je hebt het niet lang genoeg laten zitten.
Van toonhoogte, onderliggend pigment. Ik zeg, daarom gaat je naar een professional.
Ja.
En ik dacht, je ronde af. Ik denk,
ik vind het altijd zo leuk als mensen zelf van haar blonderen en dan inderdaad komen en zeggen, het is nog heel oranje. Ja, dat komt omdat je het veel te snel hebt uitgespoeld. Maar maakt niet uit. Ja.
Nee, educatie blijft. En ik zei vroeger ook altijd tegen mijn team, van ogenblik dat je als je denkt... Ik ken alles.
Ja.
Dan ga je heel snel achteruit.
Ja. Bezig blijven. Ja. En is er nog iets, Crystal, wat jij nog zegt van, dat hebben we nog helemaal niet over gehad, maar dat wil ik nog zeker toevoegen aan deze podcast, want anders kan ik vanavond niet slapen.
Oef. heel waarschijnlijk zelfs in de auto gaat iets zeggen van, Kelly, dat zou er misschien nog.
Kun je gewoon een keer terugkomen?
Kan ook. Maar misschien vinden de luisteraars het wel heel, heel boeiend of helemaal niet.
Ja,
ik denk dat wij, als ik dat zo voel, wij kunnen nog 5 uur verder gaan.
Zeker.
En dat maakt het ook wel boeiend, want het is toch en blijft toch een ongelooflijk boeiend beroep, dat je draait of keert.
Ja.
Het zit gewoon door mijn aderen, het raakt er ook nooit meer uit, denk ik.
Nee,
en ik vind het ook niet erg.
Nee, maar dat hoeft ook niet. Kijk, het is, er is nu een andere invulling gegeven aan de passie die we beiden hebben. Ja. Alleen, ik denk ook dat we allebei voelen, op deze manier kunnen we nog meer impact maken. Vragen mij mensen ook wel eens van, oh, Kelly, zou je nog terug een salon willen openen? Ik zeg, nou, als dit echt zou floppen, wat ik niet meer vermoed, maar dan zou ik misschien... Maar nee, ik denk trouwens dat ik het nooit meer zou doen. Maar als ik het nog ooit zou doen, dan zou ik alleen nog maar kleurcorrecties doen aan blond haar. En ik denk dat ik misschien zelfs niet eens meer zou knippen. Of alleen lang haar.
Ja.
Maar ik denk dat ik alleen maar het allerbeste ben ik in problemen oplossen.
Ja, maar dat is ook, hè. Wanneer komen klanten binnen? Van het ogenblik, iedereen heeft een...
Ja, maar graag grote problemen.
Ja, en consument die het salon binnenkomt, die hebben een probleem.
Ja.
Of het moet geknipt, gebrust, gekleurd, whatever.
Het is
aan de kapper om te achterhalen van hoe groot is dat probleem en kan ik het oplossen en op welke manier kan ik het oplossen tegen welk budget.
Ja.
Ja, want daar draait het dan altijd om. En dat is wel wat heel boeiend. Want ik heb een salon...
Zou jij nog teruggaan? Sorry. Ik ga je nog eerst even onderbreken.
Ik kreeg die vraag gisteren nog. Ik heb met iemand gesproken die u kende. Want ik heb op de hits van de strijd mijn salon op een gegeven moment gesloten.
Ja.
Om samen met een vennoot dan uit te groeien tot 11 kapsalons. En dat was het dorp stond er zo op zijn kop. Hè, want van Christel stopte in het. Ik had mijn salon 2 keer verbouwd en dan in 1 keer de deur dicht op 3 weken tijd.
Dat was wel pittig.
Ja, ook voor mezelf was dat heel pittig. Want dat was zo van, oké, zet ik die stap niet? Want dat was ook een risico van, en wat als? Ja. Hè? Daar gaan heel veel wat als door de deur.
Kun je altijd terug.
En dan was zo van, wanneer stoppen we? Dan is Pasen. Hè? Want dan heb ik mijn agenda voor staan. En dan zijn de communies. En alles. En toen op een gegeven moment zei mijn vennoot toen in die tijd van, oké. Uw agenda open, hup, hier stopt je. En dat was 3 weken later. En dan was zo van, en hoe ga ik dat doen?
Ja.
En daar heb ik wel even over diep moeten nadenken van, oké, wat ga ik doen met mijn klanten? En ik heb dan de salons opgezocht die ik het waard vond om mijn cliënteel over te nemen. Ik ben daar naartoe gaan. Ik heb daarmee gesproken om te zeggen van, kijk, dat is mijn nieuwe richting dat ik wil uitgaan. Ben je bereid om die klanten over te nemen? Kunnen we die al inplannen?
Ja.
Die agenda volgeduwd, welke dagen, uren?
Ja, ja, ja.
En ik heb elke klant een persoonlijke brief geschreven van, kijk, ik kom niet meer terug. Voilà.
Ja.
Dat die richting ga ik uit. Maar uw afspraak staat geboekt op het moment dat je bij mij komt, bij die kapper. Dat is het adres. Dus alles was geregeld. Zo van, ik wil die op een juiste manier achterlaten.
Ja.
Dat goed voelt voor mij, maar ook met een wetende, ze zijn daar goed.
Ja.
En dat gaf mij ook de rust om die stap te zetten. Maar ja, ik heb dat was even...
En zou je nog teruggaan? Zou je opnieuw een kapsalon openen? Stel je voor, dit, net als wat ik zeg, nou stel je voor dit mislukt, falikant, wat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, maar zou je ooit nog...
Mis ik dat wel. Als ik soms op de werkvloer sta en ik ben aan het begeleiden, dan en ik zie dat die dat wat druk hebben. Er moet een kleur afgespoeld of een toner opgezet. Ja. En dan jeuken mijn handen. Hè, en dan denk ik van, En ik vraag dan ook altijd van... maar weet je, geen probleem, maar ik zal het wel anders voor je doen. Dan kun je al verder.
Ja.
Doe dat. Ik vind dat... Maar ik vind dat dan plezant. En dan communiceer ik ook met die klanten van... misschien nog wel, maar ik zou het op een heel andere manier aanpakken natuurlijk dan datgene wat ik ooit gedaan heb. Alhoewel, met het laatste salon dat ik geopend heb, op een gegeven moment zei ik van, kijk, toen in die tijd, en dan spreken we echt van bijna 18 of 19 jaar geleden, ik zei van, ik wil hier een kleursalon van maken.
Ja.
En toen in die tijd, zo van... Kleursalon? Hè? Ik zeg, ik wil hier een kleursalon maken. Dus ik had een heel duidelijke visie hoe dat ik dat ga doen en dat ik dat wil aanpakken. En ik had natuurlijk een team nodig, want dat was een groot salon. En ik had sollicitaties en ik pikte daar een aantal mensen uit die wel een goede match waren. En bij de eerste meeting was zo van, kijk, ik wil een kleursalon maken en dit is hoe dat we dat gaan doen.
Zo gaan we het fixen.
We gaan om de 5 weken zelf veranderen van kleur.
Oh, wauw.
En toen was het stil. En zo van, oké, ik snap jullie. Ik heb nog niet gezegd hoe en op welke manier.
Het hoeft ook niet gewoon meteen alleen in een hele grote verandering
te zijn. Exact, maar ja. Hè. Ik zeg, kijk, wie daarachter staat, welkom in mijn team.
Ja.
Die niet erachter staat, daar is de deur.
Ja.
En dan zijn er 5 blijven zitten. En nice. Dat was de fantastische periode die we gehad hebben. Dat was...
Ja, dat is al een hele krachtige beslissing.
Ja, maar ik stond daar ook op. Hè. Om de 5 weken veranderden wij dus echt van haarkleur. Hè. Ja. Maar niet gelijk geen make-overs. Nee. Kleine dingen. Dat zijn ook kleine veranderingen. Zodat dan een klant komt en die zegt... Hè? Had jij dat de vorige keer ook?
Ja.
Nee? Huh. Want wij waren lopende reclameborden.
Ja. Ja.
En dat was,
ik denk
dat was
sowieso, ook... dat met alle respect, als ik soms... Hè, sorry als je luistert en je hebt de frotje op de kop. Ik denk dan echt... dat ziet er niet uit. Want wat jij zegt, je bent toch je eigen reclame. Dus zorg dat je haar, dat je huid, dat je nagels, zorg gewoon dat datgene wat je verkoopt, dat het er bij jou ook gewoon fantastisch uitziet.
Want, ja, als mensen dat zien bij jou en zeggen, oh, dat vind ik wel tof.
Ja.
Maar niet zo, maar ik was in een papegaaienbobbel.
Ja.
Ik was heel, minstens 4 kleuren in mijn haar altijd. Ja.
Je en dan doet het nu nog van, goed hoor, je hebt er
maar nu is het wel een beetje nu is het saai, maar ja. Maar. En dan zei ze van, kan dat bij mij ook? Ja, en dan, ik zag die al kijken van, maar niet de kleuren die jij hebt, hè, want dat is wel heftig. Hè.
Ik zeg, het kan maar, altijd rustiger.
Voilà, en maar dan heb je een aanleiding en op den duur kreeg ik cliënteel die zei, doe maar.
Ja.
Ja, en dat is fantastisch als je creativiteit
hebt. Dat is een goede tip, hè, jongens, wat Christel hier
echt,
even
weggeeft. Dit is hier echt een gouden raad, echt waar. Dat is echt, als je het op die manier wilt aanpakken. En ik had toen al door van, wat is de biggest moneymaker in de salon? Kleuren. Dat is nog altijd kleur.
Ja, dat is ook zo.
Ja. Dus die creativiteit, die kunnen dan op een gegeven moment zodanig... Ja, een duurzame klant, ik vertrouw jou volledig, doe maar.
Ja, en dat is precies natuurlijk wat je wil creëren.
Natuurlijk.
Ja,
ja, dat was een fantastische tijd. En als je dan zegt van, zou je nog terug een salon willen doen? Dan denk ik van, zonnecopy-paste, onmiddellijk.
Oké.
Okay. Daar zou ik, als je een goed team hebt die daar op de juiste manier mee zijn, dan denk ik,
ja.
Maar dan is het meer managen dan dat ik zelf in het salon zou staan.
We net even de andere kant van het spel. Ja. Ja, heel erg bedankt dat je hier was. Dat
was leuk.
Naar Nederland bent gereden. Nou, het viel wel mee, maar toch. Hè?
Ja,
nee, super, dankjewel. Ik ga uiteraard al jouw gegevens hier onder de podcast neerzetten. Ik wil jou heel erg bedanken.
Dankjewel voor de invite.
Ja,
en wie weet, misschien voor de volgende keer.
We hebben nog iets heel leuks op het programma, maar daar ga ik nog lekker niks over delen. Dat krijg je vanzelf wel te horen. Als je ergens in zit en anders niet. Dus lekker cryptisch. Maar ik denk dat de mensen die erin zitten, die weten wel wat ik bedoel. Dus dat is helemaal leuk. Ik zou zeggen dankjewel. Wij gaan hem lekker afsluiten. Mocht je dus een vraag hebben voor Christel, stuur haar een DM'tje of laat hem hierachter onder de podcast in de comments. Dan zorg ik dat die bij haar komt. En ga haar zeker eventjes volgen als je dit leuk vond. En vooral als jij nog verschillen hebt van Nederland of België die wij nog niet hebben genoemd, laat het ook weten.
Of een topic wat dat ze over willen hebben. Ja. Dat is ook altijd wel.
Dat mag ook. Je mag alles onder de podcast achterlaten waar je denkt, daar wil ik meer van weten. En daar komen wij daar zeker op terug. Dus ik zou zeggen, dankjewel. En ik wil altijd zeggen, ik zie jou de volgende keer, maar ik zie je natuurlijk niet. Tot de volgende keer bij de volgende podcast.
Bye. Doei.